Gemeente, de schriftlezing van vanmiddag is uit het Nieuwe Testament, het evangelie naar de beschrijving van Johannes, het 10e hoofdstuk. En we lezen de verzen 22 tot en met 42. Schriftlezing is Johannes 10, te beginnen bij vers 22 en dat lezen we dan tot het einde van het hoofdstuk 10. En we lezen in Gods heilig en dierbaar woord Johannes 10, te beginnen bij vers 22. En het was het feest der vernieuwing van de tempel te Jeruzalem en het was winter. En Jezus wandelde in de tempel in het voorhof van Salomo. De Joden dan omringden hem en zeiden tot hem: hoe lang houdt gij onze ziel op? Indien gij de Christus zijt, zeg het ons vrij uit. Jezus antwoordde hun: ik heb het u gezegd en gij gelooft het niet. De werken die ik doe in de naam van mijn Vader, die getuigen van mij. Maar gij lieden gelooft niet, want gij zijt niet van mijn schapen, gelijk ik u gezegd heb. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken dezelfde en ze volgen mij. En ik geef hun het eeuwige leven en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. Mijn Vader die ze mij gegeven heeft is meerder dan alle. En niemand kan ze rukken uit de hand van mijn Vader. Ik en de Vader zijn één. De Joden dan namen wederom stenen om hem te stenigen. Jezus antwoordde hun: ik heb u vele treffelijke werken getoond van mijn Vader. Om welk werk van die stenigt gij mij? De Joden antwoordden hem zeggende: wij stenigen u niet over enig goed werk, maar over godslastering. En omdat gij een mens zijnde uzelf God maakt. Jezus antwoordde hun: is er niet geschreven in uw wet? Ik heb gezegd, gij zijt goden. Indien de wet die goden genaamd heeft, tot welke het woord Gods geschied is, en de schrift niet gebroken kan worden, zegt gij lieden tot mij, die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft, gij lastert God, omdat ik gezegd heb, ik ben Gods zoon? Indien ik niet doe de werken van mijn Vader, zo geloof mij niet. Maar indien ik ze doe, en zo gij mij niet gelooft, zo geloof de werken. Opdat gij moogt bekennen en geloven dat de Vader in mij is en ik in hem. Zij zochten dan wederom hem te grijpen en hij ontging uit hun hand. En hij ging wederom over de Jordaan tot de plaats waar Johannes eerst doopte. En hij bleef al daar. En velen kwamen tot hem en zeiden: Johannes deed wel geen teken, maar alles wat Johannes van deze zei was waar. En velen geloofden al daar in hem. Tot zover. Gemeente, de tekst voor de prediking van vanavond vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, Johannes 10. En daarvan nader het laatste vers, Johannes 10, vers 42. Dat luidt: en velen geloofden al daar in hem. Boven de preek heb ik gezet: het werk van de Zonen Gods. En dan overdenken we daarvan een drietal zaken. Ten eerste, dat het tot bestrijding van het ongeloof is. Dat is naar aanleiding van vers 33. Ten tweede, dat het werk van de Zonen Gods tot geloof nodigt. Dat is naar aanleiding van de versen 37 en 38. En tenslotte, dat het werk van de Zonen Gods door het geloof wordt aanvaard. Dat is naar aanleiding van vers 42. Het werk van de Zonen Gods bestrijdt het ongeloof nodigt tot geloof, aanvaardt door geloof. Gemeente kerktelefoonluisteraars, de schriftlezing van vanavond brengt ons in de tempel van Jeruzalem. En daar wordt op een zeker moment, het is in de wintertijd, het feest van de vernieuwing van de tempel gevierd, lezen we in vers 22. En dat feest, dat is een feest dat in Israël gevierd werd sinds het jaar 160 voor Christus. In het jaar 168 voor Christus is er iets aangrijpends gebeurd. Toen was de vijand van Israël, de koning van Syrië, het heilige gebied van de tempel binnengedrongen. En had hij de tempel op een verschrikkelijke wijze ontheiligd. Onder andere door daar een altaar te plaatsen voor de Griekse god Zeus. En dat was voor de gelovige Joden in die tijd een verschrikkelijk gebeuren. 3 jaar daarna is onder leiding van een zekere Judas de Maccabeer, een opstand uitgebroken. Hij heeft de vijand weten te verdrijven en heeft het altaar dat aan de heidense god Zeus gewijd was uit de tempel verwijderd. En vervolgens heeft hij de tempeldienst gereinigd van alle overblijfselen van de afgoderij. En de tempel gereinigd en weer in dienst gesteld. En sindsdien heet het het feest van de vernieuwing van de tempel. De Joden die vieren dat feest, het vernieuwing van de tempel, nog steeds. En dat is nu bekend onder de naam Chanukka-feest of Lichtenfeest. En ter gelegenheid van dat feest is de Heere Jezus in de tempel in Jeruzalem. Hij wandelt, lezen we in vers 23, in het voorhof, dat is de overdekte zuilengang van Salomo. En het was winter. En die zuilengang, die bood de Heere Jezus mogelijk bescherming voor de felle oostenwind die voor de nodige kou zorgde en tegen winterse buien. En als de Heere Jezus daar in de tempel bezig is met de dingen zijns vaders, dan gebeurt het. De duivel die is namelijk ook opgekomen naar de tempel. En dat doet hij altijd. Ook vanavond. De duivel is ook een trouwe kerkganger. Die maar probeert te verstoren datgene wat van de Heere is. Om kapot te maken datgene wat de Heere door zijn geest in je hart heeft gewerkt. Om je bij de Heere vandaan te trekken. Om twijfel in je hart te zaaien en het ongeloof te voeden. Dat is het werk van de duivel. Toen en nu. En op een gegeven moment komen er een aantal Joodse leidslieden naar de Heere Jezus. En ze gaan in een kring om hem heen staan. Want dat lezen we in vers 24. De Joden dan omringden hem. En ze stellen hem, de Heere Jezus, vol ongeduld een vraag. En dat is onze eerste gedachte, het werk van de Zonen Gods tot bestrijding van het ongeloof. De Joden antwoordden hem zeggende, wij stenigen u niet over enig goed werk, maar over godslastering, omdat gij een mens zijnde uzelf God maakt. Gemeente, kerktelefoonluisteraars, jongens en meisjes, nadat de Heere Jezus de blindgeborene in Johannes 9, kan je dat lezen, genezen heeft en tot de Farizeeërs heeft gezegd dat hij de goede herder is, treffen we de Heere Jezus weer in Jeruzalem aan. En daar is hij met zijn discipelen in de zuilengang van Salomo in de tempel. Hij wordt omringd door Joodse leidslieden die hem een prangende vraag stellen. Hoe lang houdt gij onze ziel op? Indien gij de Christus zijt, zeg het ons vrijuit. In feite heeft de Heere Jezus zich nog nooit zo als Christus of Messias geuit. Dat heeft hij waarschijnlijk niet gedaan, omdat onder het volk, onder Messias of Christus, iemand werd verstaan als een politiek of als een militair leider die hen van de Romeinse overheersing zou verlossen. In de persoonlijke gesprekken met zijn discipelen heeft de Heere Jezus zich wel zo uitgesproken. En in hoofdstuk 4 van het Johannes-evangelie, het gesprek met de Samaritaanse vrouw, zegt hij het ook. Ik ben het die met u spreekt. Maar in het openbaar heeft de Heere Jezus zich nog nooit zo geuit als de Christus. Mogelijk om daarmee het misverstand van de naam Messias onder het volk te vermijden. In het antwoord dat de Heere Jezus geeft, zien we dat het probleem van de mens is dat hij dood in zonde en misdaden is. Dat is nou bepaald niet leuk om te horen. Maar de zaken liggen wel zo. En dat hij onmogelijk iets, die mens die dood in zonde en misdaden ligt, dat hij onmogelijk iets aan zijn zaligheid kan toedoen. Voor een dode zondaar is er geen hoop. Tenzij het wonder van Gods wederbarende genade, dat tot leven wordt gewekt. En daarbij is het zonder Gods genade voor de mens onmogelijk te geloven. De Heer Jezus die zegt, die Farizeeërs, dat hij zichzelf heeft geopenbaard. Ik heb het u gezegd en gij gelooft het niet. Alhoewel de Heere Jezus niet duidelijk heeft uitgesproken dat hij de Messias is, toont hij in het onderwijs desalniettemin duidelijk wie en wat hij is. De Heere heeft zich geopenbaard als de Zoon Gods. Hij zegt dat hij het brood des levens is. Dat hij het licht der wereld is. De Heere die heeft herhaaldelijk gezegd dat hij van de hemel is gezonden door te zeggen ik ben. En ik ben, dat refereert naar het Oude Testament, naar Yahweh. En jongens en meisjes, je weet wel wat dat betekent, Yahweh. Ik ben die ik ben. En dit onderwijs heeft de Heere Jezus voor de discipelen duidelijk gemaakt dat hij de Christus, dat hij de Messias is. Maar de geestelijke leiders van zijn tijd, die geloven het niet. En dat bewijst eigenlijk alleen maar hun morele verdorvenheid en hun geestelijk onvermogen. De Heere die zegt, de werken die ik doe in de naam van mijn Vader, die getuigen van mij. De werken van de Heere Jezus, dat zijn de wonderen waarmee de vele profetieën vervuld. En die kunnen alleen maar zo aangemerkt worden door het feit dat de Heere Jezus de Messias is. En dat is ook het hoofddoel van de wonderen. Dat zij getuigen dat de Heere Jezus de Christus, de Messias is. Maar de wonderen van de Heere Jezus hebben alleen maar de ongelovige harten van de omstanders verhard. En hun slavendienst in de zonde aangetoond. En in vers 26 voert de Heere als het ware zijn antwoord naar het hoogtepunt. Maar gij lieden gelooft niet. Want gij zijt niet van mijn schapen, gelijk ik u gezegd heb. Gemeente, kerktelefoonluisteraars, dat is nogal wat. Dat de Heere Jezus dat zegt. We moeten maar even pas op de plaats maken. Maar gij lieden gelooft niet. Want gij zijt niet van mijn schapen, gelijk ik u gezegd heb. Wij spreken liever die woorden van de Heere Jezus in omgekeerde volgorde uit. Om daarmee de mensen niet te kwetsen. Dan zeggen we, je behoort niet tot mijn schapen, omdat je niet gelooft. Maar de Heere zegt dat het ongeloof van de Farizeeërs voortkomt uit het niet behoren tot zijn schapen. Het ongeloof veroorzaakt niet de scheiding van de mens en God. Nee, het ongeloof is het resultaat van de scheiding van mens en God. Want doordat we door de zondeval van God gescheiden zijn, zijn we ongelovig. De Farizeeërs die geloofden niet omdat hun verstand verhard was. En ze bleven onbekeerd omdat ze niet tot de schapen van de goede herder behoorden. En dat is voor hen een verontschuldiging. Nee, het is veel meer een aanklacht tegen hen. Want van de schapen die tot de kudde van de Heere Jezus behoren, daarvan zegt de Heere in de versen 27 en 28, mijn schapen horen mijn stem en ik ken dezelfde en ze volgen mij. En ik geef hun het eeuwige leven en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal dezelve uit mijn hand rukken. Je zou kunnen zeggen dat met deze verse een korte samenvatting wordt gegeven van het waarachtig zaligmakend geloof. Mijn schapen dat ziet op uitverkiezing. Horen mijn stem. Dat ziet op de roeping. Ik ken dezelfde. Daarin ligt rechtvaardiging opgesloten. En ik geef hun het eeuwige leven. Dat ziet op het eeuwige leven. Gemeente, jonge vrienden, als we dit nu uit de mond van de Heere Jezus horen, dan is het moeilijk te begrijpen dat er mensen zijn die beweren dat je de eeuwige zaligheid kunt verliezen. Dat is niet mogelijk. Want die eeuwige zaligheid, die duurt tot in eeuwigheid. Ja, er zijn schijngelovigen die hun zaligheid verliezen. En dat is alleen maar om het feit dat ze het nooit bezaten. Maar de ware kinderen Gods, die in zijn handpalmen zijn gegraveerd, die kunnen nooit en te nimmer de zaligheid, de eeuwige zaligheid verliezen. Omdat die eeuwige zaligheid een gave Gods is. Waarvan de apostel zegt, want de genadegiften en de roeping Gods zijn onberouwelijk. Maar omdat we nou van die twijfelachtige stumpers zijn, ik sluit me er zelf maar bij in, omdat we nu van die ongelovige stakkers zijn, zegt de Heere, zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid. En niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. Jonge vrienden, Gods kind kan in de wereld alles verliezen. Geld, werk, gezondheid, geliefde, het leven. En dat kan allemaal heel droevig zijn. Dat wil ik absoluut niet bagatelliseren. Maar Gods kind kan nooit het eeuwige leven verliezen. Want na de opstanding van Christus uit de doden en zijn hemelvaart, waar hij heerst als koning en vanuit de hemel regeert, zal hij altijd deze belofte handhaven. Waarom? De apostel die zegt het in de Hebreeënbrief. Omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomenlijk kan zalig maken degene die hem tot God gaan, alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. En daarom is voor ongeloof in deze heerlijke belofte ook geen ruimte. Waarom niet? Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Het ligt vast in de hand van de Vader. En het ligt vast in de hand van de Zonen Gods. De dierbare borg en middelaar, die met zijn dierbaar bloed vooral mijn zonde volkomen betaald heeft. En Gods kind, die heeft dus twee paar beschermende handen om zich heen. Dat zijn de handen van de Vader. En dat zijn de handen van de Zoon. Waaruit niemand getrokken kan worden. Niemand. En jonge vrienden, wat ligt daarin besloten? Niemand. Als je het zo zegt, dan kan je zeggen, ja, het is niks. Maar ik zeg je, in niemand ligt alles besloten. Tijd, dood, zonde, aardse machten. Ikzelf. Tijd. Want tijd heeft geen zeggenschap over God. Onze tijden zijn in Gods hand. En dood. Want God is de gever en onderhouder van het eeuwige leven. En zonde. Want God heeft de zonde teniet gedaan door de dood van zijn geliefde Zoon aan het kruis. Aardse machten. Koningen, generaals, directeuren van bedrijven. Zij allen staan onder de regering van de Heere. En u zelf, en jij zelf, en ik zelf. Dat is al onze dwaze gedachten. Al onze zondige en opstandige stemmingen. Niets kan ons uit de hand van de Heere rukken. Niemand kan dezelfde uit mijn hand rukken. Gemeente, kerktelefoonluisteraars, waar staat u en waar sta jij? Sta je nog aan de kant van de ongelovigen met die vraag: hoe lang houdt gij onze ziel op? Of is Gods genade in je hart gestoord? En ben je in leven en sterven het eigendom van de zonen Gods geworden? Dat brengt ons bij de tweede gedachte. Het werk van de zonen Gods dat nodig tot geloof. Indien ik niet doe de werken mijns vaders, zo gelooft mij niet. Maar indien ik ze doe, en zo gij mij niet gelooft, zo gelooft de werken. Opdat gij moogt bekennen en geloven dat de Vader in mij is en ik in hem. Gemeente, kerktelefoonluisteraars, de Heer Jezus die zegt tot slot van het eerste gedeelte van het antwoord aan de Joden: ik en de Vader zijn één. En het is een verklaring van de drie-eenheid. En jonge vrienden, dat is een moeilijke zaak om dat met je verstand te begrijpen. Tijdens de studie in Amerika hebben er weken colleges over gevolgd. En tijdens de studie in Amsterdam hebben we weken colleges daarover gevolgd. Over die goddelijke waarheid. Drie in één en één in drie. Is met je verstand niet klein te krijgen. En dat kan je ook met je verstand nooit en te nimmer klein krijgen. Waarom niet? Omdat het een geloofszaak is. En geloofszaak is zo dat kleine kinderen het kunnen begrijpen. Dat de Heere zegt: ik en de Vader zijn één. Daarmee is duidelijk dat het handelt over twee personen. En dat het over meerdere personen gaat, zien we ook in de werkwoordsvorm zijn. In de grondtaal in het Grieks staat er: wij zijn. Ik en de Vader, wij zijn één. En deze personen worden nooit één persoon. De Heere zegt niet: wij zijn één persoon. Nee, de Heere zegt: wij zijn één. Hoewel twee personen, zijn zij één in wezen. En dat kunnen we uit de Nederlandse vertaling niet herleiden. Maar dat kunnen we wel uit de grondtekst, uit het Grieks herleiden. In het Grieks wordt er onzijdig lidwoord gebruikt voor het duiden van één. En er staat geen mannelijk lidwoord. Zoals je dat voor een voornaamwoord van een persoon zou verwachten. Dus de Heere die zegt: God de Zoon en God de Vader, wij zijn, meerdere personen, één. En ze zijn één in hun wil. Ze zijn één in hun werken. En ze zijn bovenal één in hun goddelijk wezen. En deze uitspraak van de Heer Jezus maakt de Joden woedend. De woede van de Joden die bereikt nu het hoogtepunt. Ze pakken stenen en ze proberen de Heer Jezus te stenigen. Wederom staat er. De eerste keer dat ze dat probeerden was in Johannes 8, vers 59. En dan nu opnieuw. Dat de Heer zegt, ik en de Vader zijn één. Dat is voor de Joden een bewijs van godslastering. En dat maakt hen razend. Het is voor hen duidelijk dat deze rabbi van Nazareth een mens is en dat hij zich God maakt. En dat is voor hen een overduidelijk bewijs van godslastering. En tegenover deze dreiging van de Joden blijft de Heere Jezus volkomen kalm. De Heere Jezus die beantwoordt de dreiging van de Joden met een vraag. Ik heb u vele treffelijke werken getoond van mijn Vader. Om welk van die stenigt gij mij? Daarmee zwakt de Heere zijn claim niet af. Want opnieuw spreekt de Heere over God als zijn Vader. En hij zegt dat die werken die ervan getuigd hebben dat hij werkelijk de Zoon van God is. En dat wist die blindgeborene ook die genezen is geworden. Want die zegt tot de Farizeeërs, indien deze van God niet waren, hij zou niets kunnen doen. Jonge vrienden, het ongeloof dat is bij machte om een goede vraag te stellen. Een goed antwoord te krijgen. En dan toch in ongeloof voor te gaan. De werken van de Heere Jezus, die leggen voor hun geen gewicht in de schaal. De Joden, die hadden ze gezien. Ze hadden ze gehoord. Maar ze zijn alleen maar volkomen gefixeerd op de uitspraak van de Heere Jezus. Goden gelijk te zijn. De Joden die keken niet naar wat de Zonen Gods deed. Maar ze keken uitsluitend dat de Heere Jezus zichzelf Gods Zoon maakt. En waarom is dat nu voor hun zo bedreigend? Omdat daarmee de Zonen Gods werd aangewezen als degene die het oordeel kan vellen over mensen. Niet de Joden beoordelen hem, maar hij oordeelt over hen. En daarom willen de Joden de Heere Jezus stenigen. Niet om het werk wat hij altijd deed, maar omdat gij een mens zijnde uzelf God maakt. Maar het is juist andersom. Gods kinderen die weten dat de Heere Jezus de Zonen Gods mens is geworden. En daarom zegt de Heere Jezus, is er niet geschreven in uw wet, ik heb gezegd, gij zijt goden. Indien de wet die goden genaamd heeft, tot welke het woord Gods geschied is en de schrift niet kan gebroken worden. Zegt gij lieden tot mij, die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft, gij lastert God, omdat ik gezegd heb, ik ben Gods Zoon. Gemeente, kerktelefoonluisteraars, deze wijze van de Heere Jezus, deze wijze van redeneren, is voor ons vandaag de dag moeilijk te begrijpen. De Heer Jezus, die antwoordt de Joden op hun wijze van denken. En in hun trant van redeneren. Hij wist dat zijn beschuldigers een wettelijk voorwendsel zochten om hem van godslastering te beschuldigen. En door in dat debat op eenzelfde rabbinale denkwijze te volgen, ontneemt hij hun voorwendsel. De Joden die baseren hun beschuldiging op de schrift. Daarom bewijst de Heere hun onkunde in correcte hanteren van de schrift en refereert naar Psalm 82. Ik heb wel gezegd, gij zijt goden en gij zijt alle kinderen des Allerhoogsten. In deze psalm wordt bevestigd dat de rechters van het Oude Testament met goddelijk gezag rechtspraken. En het punt is niet om de menselijke rechters te verheerlijken, maar om te waarschuwen tegen onrechtvaardige handelingen. En daarom staat er ook in vers 7 van deze Psalm 82: nochtans zult gij sterven als een mens. Als een van de vorsten zult gij vallen. Maar wat wil de Heere Jezus dan met zijn antwoord bereiken? Niet om zijn godheid aan te tonen, want daarvan geven zijn wonderen getuigenis. Veel meer om aan te tonen dat zijn aanklagers geen bijbelse grond hebben in hun aanklacht van godslastering tegen de Heere Jezus. De Bijbel die spreekt van goden voor een zekere groep sterfelijke mensen. En daarom is het ook geen godslastering als de Heere Jezus hetzelfde doet voor zichzelf. Als zondige rechters in het verleden goden genoemd worden. Hoeveel te meer dan de Heere Jezus, die door de Vader geheiligd is en in de wereld gezonden is geworden. En daarbij refereert de Heere Jezus nog naar de schrift. Het woord Gods is geschied. En de schrift kan niet gebroken worden. De Heere Jezus die baseert zijn betoog op slechts één enkel woord uit Psalm 82. En dat is tegelijkertijd dat de Heere Jezus hiermee toont dat ieder woord in de Bijbel door God is geïnspireerd. En dan eindigt de Heere Jezus zijn antwoord met versen 37 en 38. Indien ik niet doe de werken van mijn Vader, zo geloof mij niet. Maar indien ik ze niet doe en zo gij mij niet gelooft, zo geloof de werken, opdat gij moogt bekennen en geloven dat de Vader in mij is en ik in hem. De Heere Jezus die argumenteert eerst vanuit de schrift en dan vanuit zijn werken. Hij nodigt de Joden als het ware uit om hem niet zonder meer aan de kant te schuiven. Zelfs al geloven ze niet in zijn woorden, namelijk dat hij de verlosser, de zaligmaker, de Messias, de Heere is, laten ze dan nadenken over zijn goddelijke werken. En zijn goddelijke werken kunnen hen tot inzicht brengen dat God de Vader en God de Zoon in elkaars personen aanwezig zijn en samenwerken. Er is eenheid in hun werken, omdat er eenheid in hun wezen is. De personen van de Vader en de Zoon, die bestaan in elkaar, in een heerlijke wederzijdse relatie, als één goddelijk wezen die zichzelf volledig kent. God de Vader en God de Zoon zijn identiek in wezen, maar verschillend, apart, als zonen. En als personen zijn ze niet aan elkaar ondergeschikt. Gemeente, jonge vrienden, die vraag van de Joden, die komt ook tot ons. Indien gij de Christus zijt, zeg het ons vrij uit. Of anders gezegd, wat dunkt u van de Christus, de Zonen Gods? Van de Heere Jezus Christus, die zijn schapen lief heeft? Kent u hem? Ken jij hem? Een wonder van Gods genade, dat hij de schapen kent. Dat hij hun zwakheid kent. Dat hij hun dwaalzieke hart kent. Dan zal iemand met genade zich toch voor het aangezicht des Heren schamen. Heren, u weet wat er leeft in mijn binnenste. En de Heere weet dat allemaal. Want hij weet, met de woorden van Psalm 103, wat van zijn maaksel zij te wachten. En dat is niet gezegd tot verontschuldiging van de zonde. Maar het is wel gezegd tot aansporing, dat je met al je zwakheid in het geloof, dat je met al je tegenvallers voor het aangezicht zullen komen van die goede herder die zijn schapen kent. En die zegt het ook met deze woorden: maak uw zwakheden en al uw afdwalingen toch bij mij bekend. De Heere nodigt u en jou. Kom maar. Zeg het maar. Je zorgen, je noden, je angst, je verdriet, je onbekeerlijkheid. Belijd het maar. Wat we gezongen hebben, zo even. Bekende aan u, o Heer, oprecht mijn zonde. Want dat is het wonder, gemeente, dat Gods kind zichzelf wel kan tegenvallen, maar dat Gods kind de Heere nooit kan tegenvallen, omdat hij zijn schapen kent en dat hij zijn kind in zijn doorboorde hand vasthoudt. En dat het eeuwig vast ligt, niet in de mens, maar in de Zonen Gods. Ja, de Heere weet van mijn zwakheid. En u weet dat ik uw eer niet bedoelen kan. En u weet van de hoogmoed en de vijandschap die er kan zijn, ook na ontvangen genade. Maar Heere, u weet het. En schenk mij nu uit genade wat ik nodig heb. Bestuur mijn gang, daar gij mijn zwakheid ziet. Gemeente, kerktelefoonluisteraars. Is dat nou een gelukkig leven of niet? Te midden van de tijd waarin we leven. De coronapandemie. Natuurrampen die hebben plaatsgevonden en plaatsvinden. Dat je jezelf wel kan tegenvallen. Maar een leven waarin je de Heere nooit kan tegenvallen. Waar je met al je zwakheden dagelijks voor het aangezicht van de Heere mag verschijnen. En je hand weer mag ophouden. Al is het dan met schaamrood op de kaken. Omdat hij zegt, niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. Dat brengt ons bij de laatste gedachte. Het werk van de Zonen Gods, dat wordt aanvaard door geloof. En velen geloofden al daar in hem, vers 42. Als de Heere Jezus is uitgesproken, jongens en meisjes, dan proberen de Farizeeërs de Heere Jezus weer te grijpen. Ze zochten dan hem wederom te grijpen en hij ontging uit hun hand. De Joden die hebben hun poging tot steniging van de Heere Jezus gestaakt. Maar nu willen ze hem grijpen. Ze willen hem arresteren en voor de Joodse raad uitleveren voor straf en berechting. Maar zijn tijd was nog niet gekomen. En op een wonderlijke wijze ontsnapt de Heere uit de handen van de Joden. En wat is die wonderlijke ontsnapping van de Heere Jezus dan? We lezen dat niet. Maar we kunnen denken dat de hemelse macht tegenover een aardse macht staat. Daar God mijn schild en hulp wil wezen. Wat zal een nietig mens mij doen? De Heere Jezus die beëindigt zijn omwandeling in Judea en die begint zijn omwandeling door Perea, het overjordaanse. En hij ging wederom over de Jordaan tot de plaats waar Johannes eerst doopte en hij bleef al daar. Over de Jordaan, wat wil dat zeggen, gemeente? Is de Heere Jezus in de tijd tussen het Loofhuttenfeest en het feest van de tempelwijding de Jordaan overgestoken en is hij daar nu weer naar teruggekeerd? Is dat het? Op basis van dat woordje wederom zou je tot die conclusie kunnen komen. Maar er is geen genoeg bewijsgrond voor. Want we lezen nergens in de schrift dat de Heere Jezus daadwerkelijk tussen de feesten de Jordaan is overgestoken. Het is een veronderstelling dat alleen gebaseerd is op dat woordje wederom. Maar we moeten dat woordje wederom plaatsen in hetgeen wat daarop volgt. Tot de plaats waar Johannes eerst doopte. En dan is de verklaring, de Heere Jezus gaat naar de plaats waar hij eerst geweest was, namelijk in de tijd dat Johannes doopte. Hij gaat weer naar de plaats over de Jordaan. En Johannes de doper, die heeft op vele plaatsen langs de Jordaan gedoopt. Dat deed hij in Betabara over de Jordaan. Een plaats ongeveer 30 kilometer van Jeruzalem. En al daar bleef de Heere ook voor een korte tijd. En daar in het overjordaanse gebeurt er wat in Jeruzalem niet is gebeurd. En velen kwamen tot hem en zeiden, Johannes deed wel geen teken, maar alles wat Johannes van deze zei was waar. De Heere Jezus is in de plaats waar hij zelf gedoopt is. En de mensen die horen dat de Heere Jezus in de buurt is, En ze herinneren Johannes de Doper weer. Wat hij over de Heer Jezus gezegd had. Johannes de Doper, die heeft hem aangewezen en die heeft hem aangeprezen. Zie het Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. En nu verkeert hij midden onder hen. Ja, ze zeggen tot elkaar, Johannes deed wel geen teken. Maar alles wat Johannes van hem zei was waar. En dat heeft als resultaat, velen geloofden al daar in hem. Jonge vrienden, zie je nu de kracht van Gods woord? Johannes de Doper die deed geen wonderen. Hij moest alleen getuigen van de Zonen Gods, het Lam Gods. En het volk op hem wijzen. Johannes de Doper die waarschuwde het volk over het oordeel Gods van hun zonden. En daarom is het zo wonderlijk dat de Heere Jezus hier naar deze plaats teruggaat, waar het volk eerst de veroordeling Gods over de zonde is verkondigd. En dat de Heere Jezus nu daar met dat heerlijk evangelie komt. Ze hebben veel over de Heere Jezus gehoord. Maar nu komen zij tot hem om hem met hun eigen ogen te zien. En dat brengt hen tot geloof in de Zonen Gods. En dat getuigenis van Johannes de Doper is dan ook niet tevergeefs geweest. En ondanks de heftige verwerping van de Joodse leiders in Jeruzalem, is er toch hoop. De Heer Jezus kwam tot de zijnen. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. De Joodse leiders in Jeruzalem, de zijnen, die hebben hem inderdaad niet aangenomen. Ze hebben hem zelfs willen stenigen. Maar alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. En hier, in het zuiden van de Jordaanvlakte, wordt Gods woord waar. Velen geloofden al daar in hem. Gemeente, kerktelefoonluisteraars, Christus is de deur der schapen. Christus, de Zone Gods, die werd in Jeruzalem bestreden. En in onze tijd is het precies eender als toen in Jeruzalem. De sceptische, oppervlakkige, materialistische, ongevoelige en egoïstische cultuur propageert om niet in Christus te geloven. En zelfs in kerken wordt het geloof in Jezus Christus als de Zoon Gods betwijfeld. Gelukkig komen er hier en daar mensen, zondaren, tot geloof en bekering. Die van harte instemmen met de belijdenis van de discipelen. Wij hebben geloofd en erkend dat hij de Christus is, de Zoon van de levende God. En alle die geloven, die zijn door de Vader aan de Zoon geschonken. Zij zijn de schapen van de goede herder. En zij mogen weten dat niemand hen uit de hand van mijn Vader kan rukken. Tot slot de vraag. Behoor jij nu al tot deze kudde? Als dat nou niet zo is, dan ben je nameloos ongelukkig. Als je vanaf deze zondag, morgen, overmorgen, weer moet dwalen door die huilende wildernis van het leven, zonder een goede herder die zorgt voor je ziel. dan hoop ik dat je heilig jaloers wordt op Gods kinderen. Dat je heilig jaloers wordt op je gelovige vader, op je gelovige moeder, je opa, je oma. Die Gods zoon wel als hun goede herder kennen. Die met David zeggen: de Heer is mijn herder, mij zal niets ontbreken. En dan hoop ik dat je na thuiskomst uit de kerk op de knieën gaat. En dat je tot de Heere bidt. O Heere, gaat u nog uit als die goede herder die het verlorene zoekt. En zoek ook mij. En laat mij door uw genade van uw grote kudde toch een klein schaapje zijn. Want dat kan alleen maar op grond van de kruisverdiensten van deze herder. De Zonen Gods die heeft het gezegd: ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood moet sterven. En als je hem mag kennen, die met alles wat je aanklaagt toch niet kan ontkennen dat zijn stem je heeft opgezocht, zoek dan om de stem van de goede herder weer te vernemen. Want hij zegt het: zoekt en gij zult vinden. Laat toch in uw leven het pleiten zijn op de zorg van de goede herder. Dat zijn hand je leidt door het strijdperk van dit leven. Zijn hand waarvan hij zegt: niemand kan dezelve uit mijn hand rukken. Ja, in mezelf ben ik vaak een dwalend schaap. Maar wat mag het een troost zijn, gemeente, dat je dan weer bepaald wordt wat de Heere zegt. Wat die goede herder zegt. Ik ken dezelfde. En dat je mag antwoorden: mij zal niets ontbreken. Want God is ons ten schild in het strijdperk van dit leven. En onze koning is van Israëls God gegeven. Amen. Gemeente, laten we zingen uit Psalm 95, het vierde vers. Want hij is onze God en wij zijn het volk van zijn heerschappij. Psalm 95, vers 4.